Goedemorgen allemaal. Gasten, gemeenteleden hier in het kerkgebouw en in de huizen. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin we het avondmaal zullen vieren. Deze dienst is voorbereid door dominee Tinko Blanke. Maar helaas zit hij sinds gisteren wegens koorts in het gezin in quarantaine. Gelukkig kan dominee Daniel Timmerman deze dienst overnemen. Maar ook zal dominee Tinko vanuit de huiskamer enkele bijdrage leveren. Het accent van deze dienst is zingen en bidden. En het thema is aanmodderen met Jezus. Kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. We beginnen de dienst nu met een moment van stilte. Namens de kerkraad wens ik u en allemaal thuis ook een gezegende dienst.
Ook op deze ochtend willen we echt belijden dat we alles van God verwachten. Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En trouw is tot een eeuwigheid. En niet loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We loven God met het eerste lied dat we zullen horen, dat is Psalm 136, vers 1 en 2. Loof de Heer, want Hij is goed. Dat van die bijdragen van Tinko was wel een beetje een understatement hoor. Want het grootste deel van de dienst zal straks gewoon door Tinko worden ingevuld. Maar dan van tevoren opgenomen vanuit zijn huis. Dus ik maak straks meteen ook weer plek voor wat Tinko al heeft voorbereid. En wat ik nog wel vanaf deze plek nu doe, is het aansteken van de kaars. Zodat de kinderen thuis ook weten, en ook de kinderen hier in de kerk, dat het licht van Jezus, waar het in deze dienst over gaat, over Jezus die het licht van de wereld is, ook bij jullie en voor jullie schijnt.
En waarom zou je eigenlijk moeten? Goedemorgen allemaal. De vraag van vandaag is, heb je eigenlijk een zeepkistje nodig? Om te getuigen van je geloof. He, om op te staan, de markten op te klimmen. En waarom zou je eigenlijk moeten of willen getuigen van je geloof? Ik bedoel, is getuigen van je geloof niet meer zoiets voor van die mensen die zo'n supergeloof hebben, wat al helemaal af is? En trouwens, ja, wat moet ik met dit thema als ik helemaal geen spectaculair bekeringsverhaal heb of zo? Oh ja, en ja, misschien heb ik eigenlijk wel een hekel aan getuigen van het geloof, omdat ik dat associeer met mensen die altijd maar ongevraagd hun geloof opdringen aan andere mensen. In deze dienst gaan we met dit thema aan de slag, geloofsgetuigen zijn. En we gaan proberen om bij dat thema een beeld te krijgen wat eerlijk is, wat compleet is, wat bijbels is en bij ons past. En daarom gaan we ook in op de vraag, hoe ziet dat er eigenlijk uit in mijn eigen leven? Voordat we dat gaan doen, voordat we de Bijbel openen, zullen we dan eerst samen bidden. God, onze Heer en Vader, dank u wel dat u zich aan ons laat zien. In ons denken, in ons voelen, in ervaringen en doordat u in de Bijbel tot ons spreekt. Vul ons met uw Heilige Geest, zodat we ons open kunnen stellen voor wat u ons vandaag te zeggen heeft. Wilt u ons zegenen met een misschien wel breder en doordachter beeld van het getuigen zijn van u. Geef dat ieder van ons iets mee mag nemen, dat relevant is voor zijn of haar dagelijks leven. Dat vragen we absoluut niet omdat we het verdienen, maar in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Misschien weet je het nog wel, het Johannes-evangelie bevat 7 puzzelstukjes. Puzzelstukjes die samen duidelijk maken wie Jezus eigenlijk is. Het zijn 7 wondertekenen. En elk van die 7 verhalen over wonderen van Jezus die iets zeggen over wie hij is, zijn gekoppeld aan de 7 ik ben uitspraken die we ook in het Johannes-evangelie vinden. En elk verhaal werkt zo'n uitspraak verder uit, zodat je er meer begrip van krijgt. Een andere keer lazen we het verhaal over de bruiloft in Cana. En deze keer lezen we uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 9. En we zien daarin een ander verhaal, wat gekoppeld is aan een ik ben uitspraak van Jezus. We zien hoe Jezus een blinde jongen geneest. En vervolgens wat er met de jongen en zijn omgeving gebeurt. En het verhaal hoort bij de uitspraak van Jezus in het hoofdstuk ervoor. Daar zegt hij, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. En het thema licht en wel of niet kunnen zien, speelt daarom de letterlijke en figuurlijke hoofdrol in dit verhaal. Houd dat even in je achterhoofd, terwijl je je laat meenemen in dit intrigerende verhaal. Elke zal het met ons lezen.
Ja, Johannes 9 dus. Ik lees het wel in de Bijbel in gewone taal. Ik hoop dat dat geen probleem is. Jezus geneest een blinde man. Ergens onderweg zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind was. De leerlingen vroegen, meester, waarom is die man blind geboren? Wordt hij gestraft voor zijn eigen fouten of voor de fouten van zijn ouders? Jezus zei, die man heeft niets fout gedaan en zijn ouders ook niet. Door zijn blindheid kan ik aan iedereen laten zien hoe God werkt. God heeft mij gestuurd. Ik werk namens Hem. Ik ben het licht voor de wereld. Zolang ik er ben, is het dag. Daarom moeten we nu doen wat God van ons vraagt. Want straks wordt het nacht. En dan kan niemand meer iets doen. Toen Jezus dat gezegd had, spuugde hij op de grond en maakte een beetje modder. Hij smeerde de modder op de ogen van de blinde man en zei, ga je wassen in het badhuis van Siloam. De man ging weg om zich te wassen. Toen hij terugkwam, kon hij zien. De buren van de man en andere mensen die hem kenden, zeiden: "Dat is toch die bedelaar? Die man die hier altijd zit en om geld vraagt?" "Ja, dat klopt," zeiden de mensen. Maar anderen zeiden: "Nee, het is iemand die op hem lijkt." Toen zei de man: "Ik ben het wel." De mensen vroegen: "Maar hoe komt het dan dat je nu kunt zien?" De man antwoordde: "Er kwam iemand naar me toe die Jezus heet. Hij maakt met spuug een beetje modder en smeerde dat op mijn ogen. Toen zei hij: ga naar Siloam om je te wassen." Dat deed ik. En toen ik me gewassen had, kon ik zien. Toen vroegen de mensen: "Waar is Jezus nu?" "Dat weet ik niet," zei de man. De mensen brachten de man die blind was geweest naar de fariseeën. Jezus had de man op Sabbat beter gemaakt. Jezus had dus op Sabbat modder gemaakt en een blinde genezen. Ook de fariseeërs vroegen aan de man: "Hoe komt het dat je nu kunt zien?" De man zei: "Jezus deed wat modder op mijn ogen. En toen ik me gewassen had, kon ik zien." Toen zeiden sommige fariseeën: "Jezus kan niet door God gestuurd zijn, want hij houdt zich niet aan de Sabbat." Maar anderen zeiden: "Een slecht mens kan toch nooit zulke wonderen doen?" Ze waren het totaal oneens met elkaar. Toen vroegen ze aan de man die blind geweest was: "Wat denk jij van de man die je genezen heeft?" En de man zei: "Hij is een profeet." De Joodse leiders geloofden niet dat de man echt blind geweest was. Daarom riepen ze zijn ouders erbij. En ze vroegen aan hem: "Is dit jullie zoon? Is hij echt blind geboren? En hoe komt het dat hij nu kan zien?" De ouders zeiden: "Inderdaad, het is onze zoon en hij is blind geboren. Maar wij weten niet hoe het komt dat hij nu kan zien. We weten niet wie hem genezen heeft. Vraag het aan hem zelf. Hij is oud genoeg om zelf antwoord te geven." De ouders zeiden dat omdat ze bang waren voor de Joodse leiders. Want de leiders hadden besloten: wie gelooft dat Jezus de Messias is, mag niet meer in de synagoge komen. Daarom zeiden de ouders: onze zoon is oud genoeg. Vraag het aan hem zelf." Toen riepen de leiders de man die blind geweest was voor de tweede keer bij zich. Ze zeiden: "We weten al dat Jezus zich niet aan de wet houdt. Spreek nu de waarheid, tot eer van God." De man zei: "Of Jezus zich niet aan de wet houdt, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Eerst was ik blind en nu kan ik zien." Toen vroegen ze hem: "Wat heeft hij precies gedaan? Hoe heeft hij je genezen?" De man zei: "Dat heb ik al verteld, maar jullie hebben niet geluisterd. Waarom willen jullie het nog een keer horen? Willen jullie misschien leerlingen van hem worden?" De leiders begonnen de man uit te schelden en ze zeiden: "Wij zijn leerlingen van Mozes, maar jij bent een leerling van die Jezus. We weten dat God tegen Mozes gesproken heeft, maar van Jezus weten we niet eens waar hij vandaan komt." De man die blind geweest was, zei: "Heel vreemd dat jullie niet weten waar Jezus vandaan komt. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik kan zien. En iedereen weet dat God niet luistert naar slechte mensen. God luistert alleen naar mensen die hem eren en die doen wat hij wil. Jezus heeft iemand genezen die blind geboren is. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd. Dus Jezus moet wel bij God vandaan komen, anders had hij dit niet kunnen doen." De leiders zeiden tegen hem: "Jij zit al vanaf je geboorte vol kwaad. Denk maar niet dat jij ons iets kunt leren." En ze stuurden de man weg en hij mocht nooit meer in de synagoge komen. Jezus hoorde wat er met de man gebeurd was. Toen hij hem zag, zei hij: "Geloof je in de Mensenzoon?" De man antwoordde: "Heer, kunt u me zeggen wie dat is? Dan zal ik in hem geloven." Jezus zei: "Je hebt hem al gezien. Hij spreekt nu met je." Toen zei de man: "Ik geloof, Heer." En hij knielde voor Jezus. Jezus zei: "Mijn komst naar de wereld bepaalt hoe het met de mensen zal gaan. Blinde mensen gaan zien, Maar mensen die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die erbij stonden, hoorden dat en zeiden, wij zijn toch niet blind? Jezus antwoordde hen, als jullie blind waren, zouden jullie niet schuldig zijn. Maar jullie beweren dat je kunt zien. En dus blijven jullie schuldig.
Wie is eigenlijk de ideale geloofsgetuige? Zijn dat mensen die precies weten hoe het zit? Die voorbeeldige gelovigen zijn? Is getuigen van je geloof inderdaad uitsluitend weggelegd voor zogenaamde superchristenen? Van die mensen die nooit twijfelen, die de Bijbel uit hun hoofd kennen, zodat ze overal een goed antwoord op hebben? Nou, ga dan maar aan staan. Vandaag nemen we de proef op de som om antwoord te krijgen op deze vragen. We hebben twee proefpersonen en we gaan kijken wie Jezus eruit ligt als de ideale ambassadeur van zijn koninkrijk. Nou, twee kandidaat voorbeeldfiguren. Aan de ene kant hebben we de fariseeën. De fariseeën kennen de Bijbel uit hun hoofd. Ze geven leiding aan de gelovigen. Ze leggen mensen tot ver achter de komma uit. Ja, aan welke regels je als gelovige eigenlijk precies moet houden. En ze leggen ook meestal uit hoe God precies werkt. Daar weten ze een heleboel van. Nou, en de andere kandidaat, voorbeeldfiguur, ja, dat is echt een lachertje. Het is die jongen die van zijn geboorte af aan al blind is. En in die tijd dacht iedereen dan, oh, hij heeft gezondigd of zijn ouders. Maar er is in ieder geval wat mis met dat gezin. Hè? Dat gezin, dat wordt gestraft door God. Omdat ze slechte dingen hebben gedaan. Ze hebben gezondigd tegen God of wat dan ook. En daarom heeft God hem expres blind geboren laten worden. Men geloofde daar zo sterk in dat het zelfs een gewoonte was in die tijd om blinde mensen expres af en toe te laten struikelen. Om zo het straffen van God, om het zo maar te zeggen, ja, een handje te helpen. Nou goed, de uitkomst van het experiment lijkt me dus overduidelijk. Jezus zal de fariseeën dan wel aanwijzen als de ideale geloofsgetuige, het voorbeeld. Wat hij wil stellen. Maar ja, daar valt vies tegen. Jezus zet die lui in dit verhaal keihard op hun plaats. En even voor de duidelijkheid, geloofskennis en geloofsgroei zijn in zichzelf natuurlijk hartstikke goed. En wijze volwassen christenen zijn een zegen voor onze geloofsgemeenschap. Er is niks mis mee. En het probleem wat Jezus met die fariseeën heeft, ja, dat is meer dat ze zelf ingenomen gelovigen zijn. En ze zijn meer bezig met wat ze zelf belangrijk vinden dan met wat God belangrijk vindt. En dat is het probleem. Die fariseeën die denken dat ze God helemaal snappen. Maar weet je, die fariseeën die begrijpen net zoveel van God als dat ik van een chipmachine begrijp. En net zo min als dat ASML wil dat ik hun eerstvolgende machine kom ontwerpen. Net zo min zijn volgens Jezus die fariseeën geschikt als getuigen van God. Nou, een stukje historische achtergrond. Je moet weten, in de tijd van Jezus exporteerde ASML nog geen machines naar Israël. En daarom gebruikt Jezus andere voorbeelden. Voorbeelden niet zoals ASML, wat wij gelijk begrijpen, maar voorbeelden die in die tijd gelijk begrepen werden. En op die manier, met die voorbeelden, maakt hij duidelijk wie volgens hem de ideale ambassadeur is van het geloof. En het blijkt dus, verrassend genoeg, die blinde jongen te zijn. Uit dat gezin waar die mensen om hem heen zo wel een beetje hun vraagtekens bij hadden. Helemaal aan het begin van het verhaal maakt Jezus direct maar even korte metten met die gedachte dat of die ouders of die jongen zelf zondaars zouden zijn. Helemaal niet. Sterker nog, deze jongen heeft een hele bijzondere plek in Gods plan. Want door hem mag Gods grootheid zichtbaar worden, zegt Jezus. Hij mag laten zien dat Jezus het licht voor de wereld is. Nou, dan gebeurt er iets smerigs. Jezus spuugt op de grond, maakt er wat modder van en hij smeert het op de ogen van de jongen. Voor ons is dat een onbegrijpelijke en ja, best wel smerige actie. Onsmakelijk zeg. En waar slaat dat eigenlijk op? Maar voor de Joden sprak deze actie juist boekdelen. Het lijkt heel vreemd wat Jezus hier doet, maar je moet ten eerste weten dat destijds speeksel op de ogen smeren werd gezien als een gewoon geneesmiddel, net als wij nu paracetamol gebruiken als je koorts hebt. En Jezus doet dan nog wel even net wat anders dan wat ze gewend waren met dat speeksel op de ogen smeren, want hij maakt even wat modder van dat speeksel. En dat kennen ze nog niet. En het is ook niet zo best, want daarmee overtreedt Jezus volgens de fariseeën het Sabbatsgebod. He? De wet in Israël voor de Joden dat je niet mag werken op zaterdag, zeg maar de zondag van toen, de rustdag van toen. En volgens de fariseeën geldt modder maken wel degelijk als werk en Jezus is dus in de fout. En Jezus doet dat natuurlijk doelbewust, want hij wil de Joden daarmee laten zien dat die overdreven focus op regeltjes ongezond is. Kijk, zegt hij daarmee, geloven is niet bedweterig zijn en precies weten hoe het zit. Of geforceerd christen zijn volgens het boekje. He, angstvallig in een hokje proberen te passen of zo. En geloven is ook zeker niet de schone schijn ophouden. He, de modder binnenshuis houden en naar buiten toe de blije christelijke glimlach. Of dat je een soort vrome façade optrekt. Nou, al dat soort dingen maken juist dat je een hele slechte geloofsgetuige bent. Omdat het allemaal niks met het geloof in Jezus te maken heeft. Het heeft te maken met een soort onchristelijke religieuze vroomheid. En daar moet Jezus helemaal niks van hebben. Want weet je, het gaat niet om jou. Het gaat niet om de fariseeën. Het gaat erom dat je het licht ziet. Niet zomaar een lamp, maar het licht met een hoofdletter. Want als je ziet dat Jezus het licht van de wereld is, ja, dan begrijp je pas waar het Jezus echt om gaat. Waar het echt om gaat is het liefhebben van God en van de mensen om je heen, dichtbij en ver weg. En daarom kiest Jezus ervoor om deze jongen te genezen op de Sabbat, op de rustdag. Hij heeft hem lief en hij gunt hem vandaag nog het licht in de ogen. Oké. Okay. De manier waarop die fariseeën het geloof uitdragen, dat doet dus juist afbreuk aan het geloof. En Jezus kiest de gepeste blinde jongen om het goede voorbeeld te geven. En geen superchristen, maar gewoon een doodgewone jongen die in een dorpje woont, wiens naam niet eens genoemd wordt. Nou, iemand waar we ons misschien wel makkelijk mee kunnen identificeren. Gewoon iemand, net als jij en ik. En wat laat hij nou zien over getuigen van je geloof? Dat is voor ons dan best wel interessant, toch? Nou, het antwoord is dat hij geen gelikte getuige is. Ik bedoel, hij heeft geen flitsende betogen, hij heeft geen grondige kennis, hij heeft zelfs niet echt begrip van zaken, hij moddert maar wat aan, om het zo maar te zeggen. Die jongen vertelt zijn buren een beetje droog en klinisch wat er gebeurd is, onder verwijzing naar ene Jezus, waarvan hij overigens niet eens een idee heeft waar hij überhaupt is gebleven. En als we dan doorvragen wie die Jezus eigenlijk is, dan geeft hij ook nog een keer het foute antwoord. Dan zegt hij, ja, ik denk dat Jezus een profeet is. Nou ja, wij weten natuurlijk wel beter. Ja, en hoe hij dan precies genezen is en hoe dat werkt en hoe we dat moeten interpreteren, hij heeft geen idee en hij blijft de droge feiten maar weer herhalen. En zelfs op de vraag of Jezus een zondaar is, zegt hij in eerste instantie, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, we kunnen denk ik wel concluderen dat het niet bepaald een soort TED-talk is die de jongen daar geeft. En dat is dus het voorbeeld dat Jezus ons geeft, u, jou en mij. Dat een beetje aanmodderen te verkiezen is boven die Mr. Know-it-all houding van de fariseeën. Het voorbeeld van getuigen van je geloof laat het volgende beeld zien. Beetje hakkelend. Beetje stotterend, stamelend, zo eerlijk mogelijk vertellen wat je gewoon hebt meegemaakt. Zonder opsmuk, zonder gewichtige reflecties. Dat is hoe het moet. Geen afgewerkt succesverhaal, maar een echt en authentiek getuigenis. Waarbij je dicht bij jezelf blijft en je vragen en je onzekerheden en je onwetendheid niet verstopt achter een of andere gelikt verhaal of een vroom gezicht of wat dan ook. Bijzonder, hè? Heel anders dan je misschien wel zou denken. Ook al weet je dat al die karikaturen van superchristenen en zo natuurlijk allemaal onzin is. Ik kan misschien soms wel het idee hebben van ja, ik moet toch wel iets te melden hebben wat een beetje spectaculair is. Of ja, ik moet toch wel goed met woorden zijn om getuige van het geloof te kunnen zijn. Of er een beetje wat van weten of kunnen snappen wat er gebeurt in mijn leven. Of er al een beetje zijn om het zo maar te zeggen. Maar nee, eerlijk, kwetsbaar, zo mag je geloofsgetuige zijn. En ja, je kan je ook best wel naakt voelen als je zo eerlijk en kwetsbaar over je geloof probeert te praten. In plaats van dat je een soort afgerond verhaal hebt, waar je de controle over hebt. Wat je boeiend kan vertellen, wat helemaal klopt en af is. En dat dat best wel kwetsbaar kan zijn, dat zien we ook bij deze jongen. Het wordt onze jongen absoluut niet gemakkelijk gemaakt. De Joden die hebben een scheidhekel aan Jezus. En ze zijn er als de dood voor dat iemand hem als Messias zal erkennen. En daarom hebben ze besloten dat iedereen die Jezus volgt, iedereen die iets met Jezus te maken wil hebben, de synagoge uitgegooid zal worden. Ja, dat klinkt niet zo heftig. Nooit meer naar de kerk mogen. Misschien wel. Maar het is nog veel heftiger. Dat is vooral wat ik bedoel te zeggen. Want dat betekent de facto dat je uit de community werd verstoten. Niemand in het dorp zou je voortaan nog maar aankijken of helpen. Je baankansen waren verspeeld. Je bestaat niet meer als je uit de synagoge gegooid wordt. Ja, dus de schrik zat er wel goed in dit dorpje. En dat geldt ook voor de ouders van de jongen. Ze laten hem nu al in de steek. En ze ontvlucht het spervuur van vragen van de Joden, wat zij eerst over hen heen krijgen, met een smoesje. Ze zeggen, hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. En wat dat in die tijd betekende, is dat ze bedoelen dat hij juridisch gezien alleen zelf ter verantwoording kan worden geroepen, omdat hij boven de 13 is. Heel flauw. De ouders zijn bang en ze laten hun zoon als een baksteen vallen. En daarom richt het moddergooien zich nu op de jongen zelf. Want ze willen koste wat het kost dat deze jongen Jezus laat vallen en geen leerling van deze Joodse sekteleider wordt. Maar al worstelend met zijn eigen vragen en met zijn omgeving, zie je opeens dat het geloof van de jongen zich begint te ontwikkelen. Zien we ook dat deze jongen langzamerhand niet alleen fysiek, maar ook geestelijk het licht gaat zien. Hij begint de cirkelredeneringen van de fariseeën te doorzien en hij gaat er tegenin. Hij stelt die rare redeneringen opeens dapper aan de kaak. Want in de confrontatie met de Joden beseft hij opeens dat Jezus van God komt. We zagen net dat getuigen van je geloof betekent dat je in alle eerlijkheid en kwetsbaarheid je geloof deelt. En nu we verder het verhaal ingekropen zijn, worden we bevestigd in die gedachte dat je ontdekkingstocht op zoek naar God helemaal niet ten einde hoeft te zijn, voor je het met andere mensen kan delen. Want al getuigend groeit het geloof van de jongen die het licht begint te zien. En te midden van de boze Joden, verlaten door zijn ouders, houdt hij vol. Hij laat zich niet de mond snoeren. En hij blijft zijn eenvoudige getuigenis over Jezus gewoon herhalen. Ja, en dat komt met een prijs. Uiteindelijk bijten de fariseeën hem toe. Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Daarmee bedoelen ze natuurlijk domkop, mislukkeling, rot op uit ons dorp en laat je gezicht hier nooit meer zien als je leven je lief is. Daar is hij dan verstoten en in zijn eentje. Maar toch niet alleen, want Jezus zelf zoekt hem op. Jezus opent hem aan het einde van het verhaal pas echt de ogen. Door te vertellen wie hij is. Door te vertellen dat hij Jezus Christus is, de Messias. Aan het begin van het verhaal wordt deze jongen als blind en zondig gezien. Maar aan het einde van het verhaal onthult Jezus dat juist wie gelooft als een fariseer blind is en zondig is. Want Jezus vraagt gewone mensen zonder pretenties om zijn getuigen te zijn. Hij zoekt mensen die willen vertellen wat ze van hem ontvangen hebben, midden in het gewone leven, inclusief vragen, twijfels, rafelrandjes. Want getuigen van je geloof doe je in alle eerlijkheid. Zelfs als er met modder naar je wordt gegooid, blijf je jezelf. Want getuigen doe je gewoon terwijl je zelf ook bezig bent om met vallen en opstaan Jezus te leren volgen. Jezus vraagt je om die beperktheid gewoon maar te erkennen. Hij moedigt je in positieve zin aan om gewoon maar wat aan te modderen. Want om getuige van hem te mogen zijn, hoef je absoluut geen zelfverzekerde modelgelovige te zijn. Wees liever als die naamloze, blinde jongen. Die verstoten en wel meer licht had gezien dan de supergelovige, de zelfingenomen critici van zijn tijd. Juist door het delen van authentieke verhalen over jouw reis met het geloof, kan Jezus jou gebruiken om ook anderen de ogen te openen. Want wie met zijn voeten in de modder zijn of haar leven deelt, die heeft pas echt het licht gezien. Amen. We luisteren nu samen naar het lied Testify to Love.
Of the rainbow, all the voices of the wind, every dream that reaches out, it reaches out to find where love begins. Every word of every story, every star in every sky, every corner of creation lives to testify. For as long as I shall live, I will testify to love. I'll be a witness to the silences when words are not enough. And with every breath I take, I will give thanks to God above. For as long as I shall live, I will testify to love. Mountains to the valleys, from the rivers to the seas, every hand that reaches out, every hand that reaches out to offer peace, every simple act of mercy, every step to kingdom come. Shall live, I will testify to love. I'll be a witness in the sight. long as I shall live, I won't testify to love. I'll be a witness to the silences when words are not enough. With every breath I take, we'll give thanks to God above. For as long as I shall live, I won't testify.
We gaan nu over tot de viering van het avondmaal. Hier in de kerk en ook thuis in de huizen. Maar laten we eerst luisteren naar een verhaal uit de Bijbel waarin Jezus uitlegt wat het avondmaal eigenlijk is. In het evangelie volgens Lucas staat: 'S avonds ging Jezus samen met zijn leerlingen aan tafel. Hij zei: hier heb ik naar verlangd. Ik wilde samen met jullie de paasmaaltijd vieren, voordat mijn lijden begint. Luister naar mijn woorden. Ik vier dit feest pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen is. Toen nam Jezus een beker wijn. Hij dankte God en zei: drink allemaal uit deze beker. Luister naar mijn woorden. Ik zal vanaf nu geen wijn meer drinken. Dat doe ik pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen is. Toen nam Jezus een brood. Hij dankte God en brak het brood in stukken, deelde het uit en zei: kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw, om aan mij te blijven denken. Na het eten nam Jezus een beker wijn. Hij zei: als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. Deze beker is daarvan het teken. Nou, deze woorden die opgetekend staan in Lucas voegt Paulus nog het volgende toe. Dat is dus de manier waarop jullie met elkaar brood moeten eten en wijn moeten drinken. Want daarmee laten jullie zien dat de Heer voor ons gestorven is. En dat moeten jullie blijven doen totdat de Heer terugkomt. Iedereen die belijdt dat Jezus Christus zijn of haar Heer is, of met de woorden van de preek van net, iedereen die wil aanmodderen met Jezus, is van harte uitgenodigd om mee te doen aan het heilige avondmaal. Als u of jij denkt, daar hoor ik bij, dan willen we graag samen met jou tot eer van God deze maaltijd vieren. We vieren het avondmaal niet alleen. De kerk komt vanochtend samen in vele huizen en ook hier in dit gebouw, de Emmauskerk. We zijn digitaal met elkaar verbonden. We geven nu uiting aan onze verbondenheid met elkaar door samen met onze Vader te bidden. En in dat gebed met onze Vader zal Mats Gilzing ons nu voorgaan vanuit zijn huis in Veldhoven.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam voor de geheiligd, uw koninkrijk komen, wil geschieden gelijk in de hemel als ook zo op aarde. Geef ons wekelijks dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk als wij vergeven onze schuldenaren. Gelijk komt niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen.
Ik zal nu de instellingswoorden uitspreken bij het brood en de beker. En ik wil met name de mensen thuis vragen om na het uitspreken van deze instellingswoorden nog even te wachten met vieren. Ik geef jullie straks nog een vraag mee en in de kerk mogen de mensen eerst naar voren komen, zodat we straks gezamenlijk hier in de kerk en in de huizen de maaltijd kunnen vieren. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Deze beker waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Het brood en de beker samen doen ons uitkijken naar het feestmaal dat Jezus met ons zal vieren wanneer hij terugkomt om Gods koninkrijk definitief te vestigen. Neem dit brood. Drink deze beker. Eet en drink, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam en bloed gegeven heeft om ons volkomen verzoening te geven. We lazen vandaag in het Bijbelverhaal dat in de ontmoeting van Jezus met die jongen helemaal veranderd werd. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet een man die altijd wat te bedelen? De een zei ja, hij is het. En de ander, nee, hij lijkt er wel op. En die man zelf zei, ik ben het echt. Tijdens het avondmaal mogen ook wij Jezus ontmoeten. Hem ontvangen in brood en in beker. Ik wil je uitnodigen om bij het vieren stil te staan bij de vraag, hoe ben jij veranderd door Jezus? Welke ervaringen met God, welke aspecten van het geloof laten jouw hart het meeste gloeien? Welk wonder, in welke vorm dan ook, bijzonder of gewoon, er zijn geen gewone wonderen, maar in welk wonder heb jij van Jezus ontvangen? We gaan nu samen brood en beker delen. De aanwezigen in de kerk mogen naar voren lopen om brood en beker op te halen en mee te nemen naar hun plaats. Als iedereen zover is, vieren we op een teken dat ik geef, als ik jullie voorga, samen gelijktijdig het avondmaal. En terwijl we dit alles doen, dus in het naar voren lopen en het vieren, luisteren we naar de band die een lied van Sela zal laten luisteren, dat de gehoor zal brengen, God van Licht. Een lied dat met kunstige bewoordingen het bijzondere van het avondmaal belicht.
God van het licht, u schittert in uw heerlijkheid, eeuwige God. U fonkelt in uw pracht, God van het licht, uw stralende aanwezigheid verlicht mijn hart, u bent de morgenster. Uw licht is Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond. Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat vergoeding en genade schonk. En ik proef de wijn, zo wordt uw liefde uitgestort. Wie meer dan u wilt ons bestaan, hoe diep ons leven ook zal gaan, begraven als het goede graan, bent u voor ons weer opgestaan. Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen. Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt. Ik smaak hoe goed u voor mij bent met al mijn zinnen. En zie ik uw liefde fonkelen in de rode wijn. Nu geef ik u mijn.
Mijn naam is Wilma Thijs. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En je bent van harte welkom als je nog vragen hebt of over onze gemeente of over onze dienst bij dominee Timmerman en mij. Met gepaste afstand natuurlijk. Ook voor informatie kun je terecht bij de website www.emmauskerk.eindhoven.nl. Je kunt vragen stellen en ook informatie krijgen over hoe je lid kunt worden en mee kunt doen. De volgende mededelingen. De collecte is voor vandaag voor de diaconie. En de bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Jan Pronk. Want die is gisteren 70 jaar geworden. Een kroonjaar. Van harte Jan. En ik hoop dat je geniet van de bloemen.
Voordat we gaan danken en bidden, mag ik nog twee prachtige nieuwtjes delen met ons. Marieke en Martin van Leusen die maken bekend en delen met ons dat afgelopen zondag hun zoon Simon Willem is geboren. We zien op de beamer een stralende foto. Van harte gefeliciteerd. Ze zijn erg trots en dankbaar en willen die dank ook met ons delen en samen uitspreken naar God. En dan heb ik nog meer prachtig nieuws, want Suzanne en Rinke Elzenaar, die zijn de trotse ouders en dankbare ouders geworden van Jurre, Marinus, Chris. Ze zijn er heel blij mee. Jurre heeft geen makkelijke start gehad. Op dit moment zijn Suzanne en Jurre ook nog in het ziekenhuis. Hopelijk in de loop van deze week dat ze naar huis mogen. We zullen naast de dank voor Jurre ook zeker bidden om verder herstel voor moeder en kind. Ik ga ons graag voor in de gebeden. Grote God, liefdevolle Vader, wie bent u dat u naar ons omziet? Dat u ons kan redden van het kwaad, van de zonde en van onszelf. En Heer, dat u ons inzet om van uw koninkrijk te getuigen. U weet dat ons kennen beperkt is en ons geloven nooit af is. En juist zo zet u ons in om ons leven met u te delen met de mensen om ons heen. Zodat het licht dat u ons heeft geschonken ook anderen mag verlichten. Dank u wel. Als we bij het vieren van het avondmaal iets mochten bedenken, iets mochten herinneren, mochten voelen misschien van wat u persoonlijk in onze levens heeft gedaan. Van hoe we al aanmodderend met u mochten leven. En hoe u in ons leven aanwezig was. Misschien door wat u in ons karakter heeft gelegd, waardoor ons hart gloeit. Door wie u bent of een stukje van ons geloof. Dank u dat we samen, zo verschillend als we zijn, mogen getuigen van uw creativiteit en veelzijdigheid. Vader in de hemel, misschien was het onderwerp van deze dienst voor ons lastig, in meerdere of mindere mate. Heer, hoe lastig kan het zijn voor ons om ongedwongen ervan te willen getuigen? Help ons om daar open over te kunnen zijn, om te beginnen ook gewoon met elkaar in de gemeente. Om samen als kinderen van u op zoek te gaan en te ontdekken. Hier wilt u zijn bij diegenen onder ons die de twijfels kennen, aanvechting. Voor wie geloven soms meer een vraag is dan een zeker weten of voelen. En ook voor de mensen die hen nabij zijn. Laat ieder van ons vinden wat van u en uw koninkrijk is. Dat het ons hart zo vult, dat ons hart ervan overstroomt. In Jezus, we zagen in het Bijbelverhaal dat geloven in u en daarvan getuigen, daarvan delen, ook negatieve reacties kan oproepen. Wilt u bij ons zijn als we ons weggezet voelen door klasgenoten, collega's, vrienden of familie. En laat ons merken dat u dan naast ons staat. Zoals ook die jonge man in Johannes. Dan denken we in het heel bijzonder ook aan vervolgde christenen. We vormen één lichaam, dat wordt symbolisch zichtbaar in het ene brood. En we weten dat ook op dit moment in andere landen christenen worden vervolgd vanwege uw naam en onder druk staan. Wees ook hen nabij. Wees ons nabij als we ons ook in de kerk wel eens onbegrepen voelen of veroordeeld. Of ja, dat er geen ruimte is voor ons anders zijn of denken. Geef ons de ontspanning om ons toch op onze plek te voelen. En help ons ruimte te scheppen voor elkaar. Vader, we loven en prijzen u. U bent een God die nog altijd met uw scheppende creativiteit wonderen doet. Dat zien we ook hier in de geboorte van twee jongens in de gemeente. We prijzen en danken u met Martin en Marieke voor Simon. Wat een wonder, Heer. En we danken u dat alles goed is gegaan. We danken u met Suzanne en Rinke voor Jurre. Heer, wat een wonder hebben zij ontvangen van u. Dank u wel dat het nu echt beter gaat. Na een moeilijke start. Heer, we bidden u ook dat het goed mag blijven gaan en het herstel zo mag verlopen voor Jurre en voor Suzanne, dat ze deze week ook naar huis kunnen gaan en dan ook ja, wat meer onbezorgd kunnen genieten van dit nieuwe leven. Zegen deze jonge gezinnen alstublieft met liefde, gezondheid en wijsheid nu en de jaren die komen. Heer, we danken u met Jan dat hij vandaag jarig mag zijn en ja, wilt u hem zegenen, ook in het komende jaar. Vader, we bidden u voor die gezinnen en huishoudens in onze gemeente die door corona of door de maatregelen nu thuis zitten. Wilt u zijn bij de zieken, wilt u zijn bij de mensen die uit voorzorg thuis zitten. En dat is soms ook wel dat je het met elkaar dan vol moet houden. Heer, wilt u nou bij zijn en helpen. En ook bij Tinko en Elise en hun gezin zijn. Heer, voor de buren van de kerk, de mensen hier in Mensfort, zegent u ook hen. Heer, en mogen ze, als ze langs de kerk lopen of fietsen, niet alleen maar die stapel stenen zien, maar iets van uw licht. En mag dat stralen ook, Heer, door hoe we gemeente zijn. Zegent u de mensen die hier wonen in de omgeving van de kerk, dat het hen goed mag gaan. En ze in uw licht het licht mogen zien. Zo bidden we voor de diaconie. Heer, we geven onze gaven voor hen. Op de achtergrond in stilte doen ze zulk belangrijk werk om uw liefde handen en voeten te geven in concrete levens van mensen dichtbij en ver weg. We danken u daarvoor. Zegen onze gaven, zegen het werk van de diakens. En help ons om ieder op onze eigen plaats een diaken, een dienaar te zijn, om uw dienende liefde zichtbaar te maken. Zo brengen we nu in de stilte, Vader, onze dank, onze gedachten en onze zorgen bij u. Hoor zo onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. We luisteren naar het slotlied dat door de band ten gehoor wordt gebracht. Laat uw glorie zien.
Als de enige die redt, toon uw majesteit aan.
zodat zij horen hoe uw liefde voor hun namen roept. Als wij samen u aanbidden en vol eerbied voor u staan, daalt uw geest neer in ons midden, raak ons allen aan. Als wij Jezus staan belijden, als de
Ja, zo mogen we met de woorden van Tinko in ons achterhoofd op weg gaan, de nieuwe week in, aanmodderen, maar wel aanmodderen met Jezus. Hij is de enige die redt. Hij doet het in ons leven en in deze wereld. Wij mogen met hem meegaan, dat mogen we horen in de woorden van de zegen. Ga heen in vrede als gezegende mensen op weg naar Gods nieuwe wereld. Mag de Heer je zegenen en beschermen. Mag God met zijn licht over je leven schijnen en je genadig zijn. Mag God heel dicht bij je zijn en je zijn vrede geven.
Praise you through my circumstance, take the shackles off my feet so I wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was gonna lose my mind. But now I know you wanna see if I will hold on through these trials. But I need you to lift this load, cause I can't take it no more. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains, now I can't lift my hands. And I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. Through the fire and the rain, bound in every kind of way, but God has broken every chain, so let me go right now. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains, now I can't lift my hands. And I'm gonna praise you, I'm gonna praise you.